You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Dag beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
Dank je.
We hebben al best wel veel behandeld van de geschiedenis en veel verschillende onderwerpen, voorwerpen, veldslagen, van alles en nog wat. En we hebben ook wel eens, zijn we op reis geweest? We gaan niet per se op reis, maar ik wil je vertellen over een plaatje. We gaan terug naar ongeveer 5000 jaar terug, of 4450 jaar terug.
Oké, oké.
2450 voor Christus.
Okay.
En we gaan naar Soudaan, in de Nijlvallei. In Noord-Soudaan en Zuid-Egypte. Ik wil het hebben over... het koninkrijk Kush of Nubië.
Oh, Nubië, ja.
Nubië.
Ja.
En het ding is, Nubië, Kush, ja, het is een beetje, het lijkt een beetje hetzelfde. Het zijn waarschijnlijk twee woorden voor hetzelfde, zeg maar.
Okay,
het is een regio gecentreerd in de Nijl, in de Nijlvallei. Ja. En tussen een van de katarakten van de Nijl. En wat is een katarakt?
Ja,
nou, dat is een Latijns woord voor waterval. Of het is afgeleid Latijns woord. Cataracta.
Want dat is ook inderdaad in het Italiaans is ook zo.
Ja, het is dus een waterval, maar in de Nijl heb je geen waterval. Het zijn gewoon stroomversnellingen.
Oké. Maar als je nog nooit een waterval hebt gezien, dan valt het wat water en denk je, oh ja, een waterval. Het hoeft niet allemaal de gigawaterval van Amerika te zijn.
Nee, weet je, het hoeft niet
Niagara Falls.
Niagara Falls te zijn. Maar het valt, weet je, het gaat een beetje naar beneden.
Mm-hmm.
Maar het zit tussen deze cataracten in, gecentreerd in de Nijlvallei.
Hmm.
En waarom wil ik het hier over hebben, Peter? Nou... Wij als westelingen hebben eigenlijk vrij weinig kennis over niet-westerse of niet-voor westerse cultuur belangrijke andere culturen.
Ik ben niet erg bekend met de Nubiërs, nee. Ik ken de term, maar ik heb het nooit behandeld gekregen. Het is,
Nee, het waren dan waarschijnlijk... zwarte mensen leefden in Egypte en het was dus zijn eigen, het was een grootmacht.
Ja, ja.
in Egypte en Sudaan, weet je, echt in de Nijl, in de woestijn. Het was een koninkrijk dat bestond eigenlijk heel lang. Het staat bekend als een cradle van de mensheid.
Ja.
Weet je, de wieg van de mensheid.
Ja.
En dit is een beetje waar het begon. En we denken altijd van, oh, Egyptenaren, want die hebben de piramides gebouwd. En deze samenleving, de Kushites, of de Kush, die waren ook een grootmacht.
Ja, je hoeft niet per se piramides te bouwen om een grootmacht te zijn.
Ja, we gaan terug naar 2450 tussen 1450. Want toen werd Kerma werd, de dominante politieke kracht.
Oké. Okay.
Nou, een beetje daartussen. Ze waren veel aan het, met de Egyptenaren aan het strijden. Maar ook aan het handelen en cultuur over aan het brengen. Weet je, want daar komen we later op. Maar piramides waren niet alleen Egyptisch. Nee. Maar we denken dat dat zo is. Maar na de val van de bronstijd. Want de bronstijd had een hele ingewikkelde en goed in elkaar gezette vorm van handel en communicatie met allerlei verschillende samenlevingen. Mm. En uiteindelijk was daar een instorting van allemaal van die grote rijken die toen bestonden, weet je. De Achemeniden en de Mesopotamiërs. Dat viel allemaal in één. En Kush was het toen ook al. Maar dat zij maakte een nieuw leger in een Napata. Dat is nu in Karima in Sudan. Sudan. Okay. Nou, ze hebben wel, ze hadden veel gemeen met Egypte, maar uiteindelijk waren ze ook zichzelf. Want de Egyptische en de koningen van Kush, die trouwden ook wel vaak, maar ze reisde anders, ze kleedde zich anders. Dus er was wel echt een verschil.
Ja, het was dus niet echt zo'n farao, zeg maar het was echt meer een koninkrijk. Dus dat is wel...
Ja.
Nou, is een farao ook gewoon een soort koning. En dat.
Ja, precies. Maar ik kan niet veel vinden over Nubische farao's of zo, maar koningen. Er wordt vaak koning gebruikt. Ja. Koning voor elke cultuur is weer iets anders.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Maar het komt erop neer dat het een leider was en van adel en heeft veel geld. Dat is vaak wel het overhevelende in culturen.
Ja.
De Kerma-cultuur was dus een vroege gemeenschap in Kerma. Mm-hmm. Ja, vrij logisch.
Logisch, ja.
En die waren dus van 2450 tot 1450. Hier staat dan weer 2500 tot 1500 voor Christus. Dus rond die tijd waren ze dominant, zeg maar. En ze hadden daar best wel een goede staat.
Ja.
En dan gaan we nu naar Egyptisch Nubië. Mentutotep de tweede in de 21ste eeuw voor Christus.
Ja,
dat is heel lang terug.
Shit, ja.
Werd de maker van het Middenkoninkrijk. En die heeft allerlei campagnes gevoerd tegen Kush. En dit is eigenlijk de eerste keer dat de Egyptenaren verwijzen naar Kush. Want het had allemaal andere namen.
Okay.
En long story short, verschillende farao's gingen vechten tegen en campagnes voeren tegen Kush. En de Egyptische king Thutmose de eerste, die nam Kush in en vernietigde Kerma.
Oh my gosh.
En daardoor werd Nubië dus van 1500 tot... Of 1504 voor Christus tot 1500 voor Christus werd het eigenlijk, werd het Tussen die tijd werd het een beetje ingenomen door Egypte, een beetje geannexeerd. Ja. En dat werd een beetje geëgyptioneerd. Ik denk niet dat het een goede term is. Rond 1300, er waren rebellies, maar het bleef van Egypte. Nou, het werd een soort van belangrijke provincie van Egypte eigenlijk. Het was heel economisch goed, spiritueel en politiek. Dus ja, ze waren echt wel aan het opgroeien, zeg maar.
Ja, het klinkt natuurlijk weer als een prachtige ligging, hè, daar bij de Nijl, bij allerlei watervallen. Ja, dat is natuurlijk waar je je stad wil neerzetten. Ja,
ja, dat is echt, want daarom, als je naar de Nijl kijkt, weet je, bij de Nijl zijn er bomen, planten. En als je een meter verder kijkt, is er niks. Zand, zand en nog een zand. Dus dit is echt waar je wil zijn. Weet je, je hebt water, je hebt eten.
Ja.
En je hebt verkoeling van de verschrikkelijke zon. Echt beter. Wij hebben het hier wel beter, hoor, denk ik.
Ja, wij kunnen niet zo goed tegen de zon.
Nee, zeker niet. Nou, ze bleven een beetje vechten. En het was een Egyptische staat. En ja, uiteindelijk kwam er dus verandering. Want uiteindelijk viel het nieuwe koninkrijk rond 1070 voor Christus.
Oh.
En daardoor werd Kush onafhankelijk.
Nee.
Hey, we gaan het eindelijk over Kush hebben. Het Egyptische koninkrijk van Kush. Dus je had eerst Kerma en dat was een beetje het beginnen.
Mm-hmm.
En misschien ontstond het weer uit Kerma. Maar Kush werd nu zijn eigen ding. En het was heel erg geïnspireerd door Egypte eigenlijk.
Dus dat
is dan wel weer grappig. Dat het echt wel een overdracht van cultuur is. En dat iedereen dat dan accepteert. De Kush, de heersers in Kush waren eigenlijk, die werden een beetje gezien als de wakers van de religie. En ja, die waren verantwoordelijk voor de goden en de huizen van de goden. Ze denken dat dat de staat eigenlijk belasting liet betalen. En dat ze dat dus ook onder het volk verdeelden. Maar ja, dat moeten ze nog onderzoeken. De bronnen zijn daar verdeeld over. Noord-Kush lijkt productiever te zijn geweest dan de zuidelijke plek. Want ja, blijkbaar hadden ze daar meer mensen. Ik heb geen idee. Staat dat het lijkt erop alsof het productiever en rijker was. Nou, dan komen we bij de Napatam-periode. 750 tot 542 voor Christus. Rond de 8e eeuw voor Christus, toen het nieuwe Kushitische koninkrijk ontstond. Van de Napatan-regio tot Dongola. Werd de eerste Napataanse koning Alara. Die maakte Napatan. Of de Napatan.
De Napatan.
Of de 25e dynastie van Kush in Nubië. En dat is nu Sudan. Ja, dus het is wel fijn dat alle namen een beetje op elkaar slaan dit keer.
Het is wel mooi gedocumenteerd dan toch? Het is wel echt.
Er wordt heel veel over ze geschreven door de Egyptenaren.
Mm.
Want we hebben wel schrift van ze teruggevonden, want ze waren vrij. Ja, Kush is niet. Nou ja, dat moet ik misschien bewaren voor zometeen. Maar
goed, is goed.
Ja, maar ze waren wel echt. Er was wel echt ontzag voor ze, zeg maar. Ze hadden echt wel een machtig koninkrijkje. En koning Alara werd door Kashta opgevolgd. En die ging nu juist. Die ging naar Elefantin en Thebe toe. In Egypte. Dus ze begonnen Egypte in te nemen.
Ja, dus ze gingen een beetje naar boven.
Ja, dus zij gingen nu naar boven. Dus het was een leuk spelletje heen en weer. Ja, waarom ze dat deden, dat weten we niet. Misschien macht, misschien gebied. Je weet het niet.
Nee, ja.
Ja, daar namen de Kushiten, die namen eigenlijk een beetje de leiding over. En nou, er zijn allemaal verslagen van heel veel slagen en gevechten. Nou, uiteindelijk in 674 voor Christus kwamen de Assyriërs. En de Assyrische koning Esarhaddon begon de Assyrische verovering van Egypte. Dus toen moesten de Kushiten weer terugtrekken eigenlijk. Dus toen zaten de Assyriërs er. Esarhaddon die probeerde Taharga van een troon te stoten, maar dat Taharga was een koning van Kush. Nou ja, dat Esarhaddon lukte dat niet, want tijdens de campagne ging hij dood.
Oh,
En
oeps.
hoe, ja, dat weet ik niet. Hij zal door een vlieg gestoken zijn of hij viel van zijn paard af. Hij was al 30, weet je. Die
En
ging
zo
toen snel
oud.
de dood. Ja. Maar Taharga, zijn opvolger, Tantamani, die zeilde noorden van Napata door de Elefantine naar Thebe met een groot leger. En daar werd hij eigenlijk geïnstalleerd als de koning van Egypte. Dus
Goed aangepakt.
ja, van Thebe begon Tantamani weer Egypte in te nemen. Dus ja.
Het is echt een soort duw- en trekspelletje hier, hè?
Ja, en daar komen de Assyriërs weer
Oh
inderdaad.
ja,
Want
inderdaad.
ja, die hadden ook weer een die hadden ook een leger natuurlijk. En die gingen weer naar beneden. En nou, Tantamani werd op de vlucht geslagen. En het Assyrische leger die plunderde Thebe. Ja, heen en weer, heen en weer. Dat is hoe het ging vroeger. Laat maar, dat is nog
Ja,
steeds hoe het gaat.
dat
Dat
is
is
nog
hoe het
steeds hoe het gaat.
gaat.
Dat is gewoon hoe het zit.
Ja, dit is hoe je oorlog voert, mensen. Tantamani die werd dus helemaal teruggeduwd naar Nubië. Maar zijn controle over op Egypte was wel bleef tot 656. Dus ja, toch heeft hij nog steeds invloed gehad, weet je dat? Ja, weet je kan ergens of geen leger hebben en dan toch ja wel ergens heersen. Dan gaan we naar de Achaemenidische periode. Herodotus, die hebben we wel eens gehoord, hè? Die had het over een invasie van Kush door de Achaemeniden. Achaemenidische heerser Cambyses. Nou, dat is weer rond 530. En die, ja, ze denken dat Cambyses een beetje de eerste en de tweede cataract van de Nijl heeft ingenomen. Maar hij zegt ook, de expeditie faalde verschrikkelijk in de woestijn. Want ja, als je van een iets wat minder droge stuk naar opeens woestijn gaat, dan, ja, dan ben je gewoon
Ja, dat is wel even wennen.
gedoemd te verliezen.
Ja.
Weet je, want een campagne organiseren is sowieso al heel veel werk. Laat staan als je het ook nog in de woestijn moet doen. Want
Ja, maar ik zit alleen maar te denken van als je inderdaad met een leger ergens heen gaat, moet je zoveel eten meenemen. En dan in de woestijn moet je zoveel water meenemen. En
En je moet lopen, Peter. En
zo
lopen,
ver lopen.
lopen en lopen. En als je geen eten meer hebt in de woestijn. Nou, dat is dan eigenlijk nog je minste probleem. Maar water.
Ja, dat even
Als je
voornamelijk.
geen water meer hebt. Maar wat er met hem gebeurde, ja, dat weet ik niet. Of hij ging dood of hij trok zich terug. Laten we zeggen dat hij zich terugtrok en nooit meer naar
Ja,
koers terugkeerde. Ja.
precies. Ja.
Dan gaan we door naar 442 tot de 4e eeuw na Christus. Want nu zie je meer echt het bekende Kush. Het koninkrijk Kush bleef gewoon eigenlijk stabiel aan verschillende eeuwen, weet je. Het was niet zo machtig als het Romeinse Rijk op dat moment, want die kwamen op een gegeven moment ook natuurlijk wel later hoor, een paar honderd jaar later. Maar koning Aspelta, en die, dit wordt belangrijk, die veranderde de hoofdstad naar een plaatsje genaamd Meroe. En dat van Napata naar Meroe. En nou ja, dat is best wel zuidelijker dan Napata.
Okay.
En nou ja, net na een plundering van Napata. Dus die locatie was goed voor ijzerwerk, maar ook voor handelroute via de Rode Zee.
Oh ja, ja, ja. En dat loopt daarnaast, hè, ja.
Ja, en de Kush die gingen dus ijzer en ivoor en goud en slaven met de Romeinen uitwisselen. Dus ja, hey.
Nou, ik moet wel zeggen, slaven, kijk, ze kregen wel te eten en ze kregen ook verzorging als ze iets gebroken hadden of zo.
Het is niet zo wreed als dat je denkt, nee. Het was niet alsof ze elke keer geslagen werden, want het zijn goederen. Weet je?
Ja, het was gewoon hun werk, want ze kregen niet betaald of zo. Ja, je was gewoon in dienst, dus ja, je werd gewoon verzorgd en je deed gewoon je werk.
Ja.
Niet dat het een leuk leven was of zo. Maar...
Nee.
Ja.
Nou, in 300 voor Christus werd de verplaatsing van Napata naar Meroe nog completer, omdat de koningen werden daar toen ook begraven in Meroe. Dus nu begon het echt te verplaatsen, zeg maar, in plaats van dat het nog een beetje dat Napata een spirituele invloed had. Sommigen zeggen dat de monarchen de koningen probeerden een beetje de macht over te nemen van de priesters. Hè? Dus ene Ergamenes die volgens Diodorus Siculus, denkt hij dat Ergamenes de priesters heeft vermoord. Dus, maar ja, dat zijn allemaal bronnen van mensen die erover schrijven, maar ja, wat er echt gebeurd is. De eerste heerser, Argamani, ze denken dat verhaal dat wijst op deze heerser die daar is begraven, want hij was de eerste. Hij heette Argamani. Nou, dan gaan we vrolijk door naar de Ptolemeïsche periode. Koning Ptolemy, dat was volgens mij een aanhanger van Alexander de Grote. En Alexander de Grote kwam ook in Egypte.
Oké, ja, ja, ja.
Maar Kush heeft hij niet ingenomen, zover ik kan lezen.
Het is ook wel best wel ver naar het zuiden, als ik het zo zie. Kijk, Afrika is heel groot, dat ten eerste.
Ja. Mm-hmm.
Maar als je vaak zie je dat ze alleen het topje van Afrika pakken. Hè?
Ja, nee, dat is hetgene dat je kent.
Ja. Ik denk dat het daar ook nog, weet je, anders moet je echt door die woestijn heen.
Ja, dan kom je echt in de Sahara of de woestijn rond de Nijl.
Ja, en daarna is het wel weer mooi en bebost. En dan heb je echt nog de Congo, zeg maar.
Ja.
Maar het duurt wel even voordat je er bent. Dan moet je echt, zeg maar, Europa door, zeg maar, zo hoog. Ja. Dat is echt,
En zomaar doe je dat niet, hoor.
Nee.
Nee, echt.
God, ben je volgens mij echt zo lang onderweg.
Ik loop nog liever in mijn onderbroek over de Noordpool heen, of de Zuidpool. Van
ja, zoiets. Want,
ja, dan heb je tenminste nog water.
Ja.
Maar goed, je gaat wel sneller dood aan onderkoeling, geloof ik, dan aan verbranding in de woestijn. Maar het is niet fijn.
Nee.
Maar eigenlijk was er niet... Er was geen ruzie tussen de Ptolemeïsche dynastie van Egypte en de Kushieten. Maar ja, er was wel een grote opstand tegen Ptolemy. En het lijkt erop alsof de Kushieten probeerden te helpen, zeg maar.
Oh ja.
De Ptolemeeën.
Ja, ja. Het is dan wel een hele lange periode geweest.
Ja, en het veranderde ook steeds. En dat zie je hier ook wel. Mm-hmm. Weet je, want er zijn heel veel stukken uitgelaten die ik gewoon niet kan vertellen.
Nee, natuurlijk.
En laat eens wie we nu tegenkomen.
Oh, jullie zijn zo.
Nee, die niet.
Nog niet,
nee.
Oh jammer. Nee. Dat is wat later.
Het gaat echt gewoon over Rome in het geheel.
Ja,
Nou, Rome, die heeft natuurlijk ook Egypte ingenomen.
Mm-hmm, ja.
En raad eens met wie ze dus een grens kregen.
Met, ja,
Egypte,
met hun.
Ja, met de Kushieten. Het is een beetje de Kushieten die waren niet ingenomen door de Romeinen, maar ze hadden natuurlijk wel last van de Romeinen, omdat ze zo verbonden waren met Egypte. Er waren ook wel rebellies tegen de Romeinen. En ja, het lijkt erop alsof de Kushieten daar ook wel ondersteunden, weet je.
Het is natuurlijk ook zo, als je met Egypte aan het handelen bent en dan gaat Egypte met Rome handelen. Ja, dan ben je gewoon in concurrentie. Dan wil jij de spullen, maar die gaan dan naar de Rome toe.
Ja.
Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze er heel veel last van hadden.
Ja, en maar Peter, dit wordt cool, want de Kushieten hadden last van de Romeinen. En dus gingen ze de Romeinen lastigvallen. Volgens in de eerste eeuw voor Christus, volgens Strabo, gingen de Kushieten Aswan plunderen met een leger van 30.000 man. En vernietigden ze eigenlijk een beetje alle Romeinse beelden en zo. Dus een mooie, grote, over-life-sized bronze head of the Emperor Augustus was found buried in Meroe in front of a temple. Dus ze hebben eigenlijk een groot bronzen beeld van keizer Augustus hebben ze gewoon, ja, onteerd.
Kijk,
dus
zo hoorde ik het graag.
Ja, nou ja, ik hoor het graag als de underdog, een beetje de topdog.
Ja. Nee, ik vind Augustus een beetje vol van zichzelf.
Ja, maar de Romeinen überhaupt, Peter. Mm-hmm. Dus net als we het over Romeinen hebben, gaan de mensen dood. Na de overwinningen in Kandake en Aswan, de Romeinen die laten dit niet zitten, zeg maar. Dus toen kwamen de Romeinen, die kwamen terug. En de Kushieten werden helaas verslagen bij Napata. Daardoor werd Napata geplunderd. Nou ja, ze werden verslagen en Napata was daar de pineut van. Maar dit was niet een verschrikkelijke nederlaag. Weet je? Het was niet alsof ze erdoor verslagen werden. En Kandake, en de leider op dat moment, die... dat was een vrouw trouwens, Kandake, de leidster, dat was een vrouw. En ja, die ging gewoon door.
Oh, tof.
Weet je, dus ze bleven een beetje met elkaar slaags. En heel veel wordt er niet over gezegd, maar waarschijnlijk waren er gedurende die tijd veel schermutselingen. En in 22 voor Christus een groot Kushite-leger ging naar het noorden en viel Qasr Ibrim aan. Mm-hmm. Qasr Ibrim. En een ene Petronius, die werd hierdoor gealarmeerd. Hè. Oh ja, ja, we gaan naar beneden. We marcheren naar het zuiden. En het lukte hem om Ibrim te bereiken en het te verdedigen. Voor de Kushieten er waren. Na de aanval op Qasr Ibrim, ook wel Primis genoemd, maar ja, dat zullen zal de Romeinse naam wel zijn.
Ja. Soms lijken die namen echt niet op elkaar.
Nee, waarom noem je iets totaal anders? Maak het even makkelijk voor ons. En daarna lukte het de Kushieten om vrede te stichten met de Romeinen. Oh, met Petronius.
Okay.
Dus ja, en op best wel goede voorwaarden.
Oh, mooi.
Dus de handel schoot omhoog en de Romeins-Egyptische grens die werd wel groter, zeg maar. Die ging naar een Hiera Skimanos, dat heette Maharaja. Sikaminos. Hiera Sikaminos. En nou, dat, door deze regeling was er eigenlijk 300 jaar vrede tussen Rome en Kush. En er is eigenlijk geen... Er zijn geen bronnen waarin staat dat, dat er nog conflict was. Dus hebben ze eigenlijk best wel goed gedaan.
Ja, dat is best goed inderdaad.
Ja, zo doe je dat. Weet je, laat even je tanden zien en daarna, daarna ga je praten.
Ja.
Eerst je tanden, daarna je tong. en ja, het zou kunnen dat Nero, die, die probeerde een nieuwe poging om Kush in te nemen. Hij stuurde 2 centurions naar Bahr el Ghazal rivier. En dat was in 66 na Christus. Nou wilden ze de bron van de Nijl ontdekken of om een plan om aan te vallen smeden.
Okay, nou, de bron van de Nijl, dat komt gewoon uit het oerwoud, hè?
Ja, dus...
Het regenwoud, die het stroomt allemaal.
Dat is er nooit gelukt, Peter. Nee. Dus ja, je hoort er ook niks over. Hier, ja... vervagen de bronnen. Ook hier begint Kush een beetje ja, zijn macht kwijt te raken, weet je. Door allerlei ja, toch wel kleine oorlogjes en schermutselingen met Egypte. Want het was niet altijd vredelievend natuurlijk. Ja, begon het een beetje te vervagen. Nou ja, er gebeurde nog wat in Aksum. Ja, dit... waarom dit was, is onduidelijk. Misschien door ivoorhandel. En dat kan natuurlijk niet, want zij willen ivoor, zeg maar, verhandelen. Dus ja, dat is niet duidelijk. Maar dat is een beetje de laatste echte bron. Hierna begon het christendom een beetje de farao-cultuur en religie over te nemen. Dus ja, na, rond de... 6e eeuw na Christus werd Kush, ja, dat was vervaagd, dat was weg. Het was een grootmacht met een echt wel grote geschiedenis. En omdat ik er vrij weinig van weet, zie je dat er zoveel dingen in elkaar over lijken te lopen, maar wel heel verschillend zijn. Weet je, Egypte, dat waren allemaal... Mensen die woonden bij de Nijl en die maakten piramides. Maar daaronder had je dus een eigenlijk heel belangrijk Afrikaanse grootmacht.
Ja.
Waar ik gewoon heel lang niet van wist.
Nee, maar als ik zo kijk naar hun architectuur, dan doet dat wel heel Egyptisch aan.
Ja.
Het is gewoon echt dat zandsteen, zeg maar, dat bruinige. Een hele mooie, mooie stambeelden, zeg maar, ook een beetje die Egyptische stijl.
Ja, het is echt een beetje de Egyptische stijl, maar ook wel een beetje hun eigen stijl.
Oh jawel, zeker. Ik denk wel dat, dat als je, zeker als je een kenner bent, dan kun je het gewoon uit elkaar houden. Dan zie je dat zo.
Het is een beetje hetzelfde als Grieken en Romeinen, weet je. Er wordt altijd gezegd, ja, de Romeinen hebben een beetje van de Grieken afgepakt. Ja, maar ze hebben ook hun eigen ding gedaan.
Ja,
en ze hebben het echt niet alleen van de Grieken afgepakt.
Nee. Ze hebben ook een hoop toegevoegd, hoor. Dat, daar ben ik wel op teruggekomen. Ik vond het vroeger ook van, ah, het is allemaal gejat, maar... Nee. Ze hebben echt al toegevoegd en echt wel veranderd. En eigen
gemaakt. Ja, en Romeinen hebben echt een hele andere cultuur dan Grieken. En dat zie je hier ook wel.
Ja.
Weet je? En ook dat het een beetje zichzelf... echt zo'n reis heeft van... een beetje iemand die onderdoet aan Egypte... naar zijn eigen ding en...
Ja.
Een soort van onderstaat van het Romeinse Rijk. Het hoort er niet bij, maar ze hebben er wel contact mee. Dus ja. Ik heb nog wat dingetjes over, over de taal en de cultuur. En, ze hadden de Meroïtische taal. Meroë natuurlijk. We weten van een aantal woorden. wat ze betekenen. Mm-hmm. Maar ja, het is verloren gegaan na 400 na Christus. Dus,
zij schreven dan ook een soort hiërogliefen?
Het lijkt er wel op. Ja, het lijkt op hiërogliefen. Ja.
Ja.
En het werd ook in steen gebeiteld.
Ja.
Dus het was wel echt eenzelfde idee. En nou ja, daarvoor wat ze in Kerma spraken, ja, dat is misschien een oud-Nubische taal. Of dat weten we helaas niet.
Nee.
Of niet zo goed.
Nee.
Of ik heb de bron niet gevonden, dat kan ook. Hè.
Kan ook.
Nou, ze hebben... ze hadden ook een eigen technologie. Ze hadden een soort van... het heette een kole. En dat was een waterwiel. En die pakte water op.
Oh, natuurlijk. Ja, slim.
Ja. En ze hebben een eigen... een reservoir. Dat noemen ze een havier.
Hmm.
Een waterstuk.
Ja. Ja, dus dat je dat dan bewaart voor later of je voert het naar het land. Of, ja.
Ja, dus echt een eigen gemaakte meer of slootje, zoiets.
Zij waren de eerste die gingen inpolderen. Daar hebben wij Nederlanders het nou vanaf gekeken.
Ik weet niet hoe dat eruit zag, maar ja, in de Nijl is dat natuurlijk wel handig, weet je, dat je kleine takjes kan graven en zo.
Ja, nou ja, op zich is het gewoon heel simpel. Je graaft een kuil. En dan verbind je dat met de Nijl. Nou, dan heb je een kuil met water. En dan kun je dat dan weer bewaren en dichtmaken. En, ja, ik kan me wel voorstellen dat... Ik weet ook niet hoe het hele jaar is. Hè? Of je de hele jaar genoeg water hebt in de Nijl. Of dat ook wel een droogte is soms.
Nou ja, ik... er wordt ook geschreven dat... de havier, die moeten ervoor zorgen dat er water gevangen wordt door het regenseizoen.
Mm-hmm.
Zodat er genoeg water is als er verschillende maanden een droog seizoen is.
Ja, slim. Ja.
Dus, ja, en dan kan je gewoon drinkwater zorgen, voor water voor de velden.
Ja.
En natuurlijk voor je vee, want dat hadden ze ook.
Die heeft veel water nodig.
Ja, je hebt zoveel water nodig. Ja. Al überhaupt als volk, maar als woestijnvolk is dat zo belangrijk.
Ja.
Zoveel volken zijn ten onder gegaan aan het gebrek aan water. Dat is zo naar.
Ja, ja.
Dus ja, dat is hoe het werkt. Je hebt een Great Havir, of het grote reservoir, bij Musawarat Esufra. En daar staat dan een leeuwentempel. En dat is dan een grote havier dat gebouwd is door de Kushite. Oh, het is 250 meter in diameter en 6,3 meter diep. Dus dat is vrij diep.
Dat is best wel diep, ja.
Ja. En als je bedenkt, weet je, dan een gat graven is best wel... Dit is best wel veel werk.
Ja.
Dit is 6,3 meter diep.
Ja,
je weet niet of dat overal is. Nee. 6,3 meter diep, dat is misschien groter dan mijn huis.
Ja.
Ja. Dus ja.
Ja. Goh, dat is wel een flink gat inderdaad.
Nou, en dan komen we nu bij Nubische mummies, want die hadden ze dus ook.
Mummies, yes.
Ja, mummies! Er staat niet heel veel over, want het gaat vooral over het medicijn.
Ja, maar mummies kennen we trouwens ook uit China en zo. Hè? Er zijn wel meer volken die mummies...
En mensen die per ongeluk ergens gestrand raken en dan... Die worden ook gemummificeerd.
Ja, in een moerasvallen bedoel je.
Mummies. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Of ergens in een grot, hè, waar vrij weinig insecten en zo komen. Oh. Of onder een laagje zand komen.
Ja.
Er zijn allerlei manieren om te mummificeren.
Okay, maar over het algemeen bedoelen mummificeren dan met... Dan ga je ze inbalmen en zo. Je haalt wat van de organen eruit.
Ja, en waarom zijn mummies nou belangrijk? Het gaat om... in 1990 werd er dus duidelijk dat de Kush eigenlijk pioneerde in vroege antibiotica's.
Oh.
Tetracycline werd gebruikt door de Nubiërs. En dat blijkt uit de restantselen van bot hebben ze dat kunnen zien.
Wow.
Dus ja, dat een aantal potten die graan bevatten voor bier, die bevatten Streptomycetes, dat is een bacterie, en dat maakt tetraxysline. Maar ze wisten niet wat het was.
Maar
Maar
het werkt.
het zou kunnen, wat mensen denken, is dat het opviel dat mensen het goed deden als ze bier dronken. Wauw, wat een verschil! Ik ben niet, ik probeer hier niet drinken
Nee, en
mee
alcohol
te
was
promoten met
lager,
de
hè?
luisteraar.
Het alcoholpercentage was lager
Het
van hun
was
bier.
veel lager. Het werd ook gebruikt, dit is niet per se door de Kush, maar door überhaupt heel veel volken. Als je alcohol heel erg verlengt, dan blijft het water langer bruikbaar. Anders kan het brakwater worden en dat, ja, brakwater drinken is niet goed voor je.
Nee, je moet het water
Dus
wel goed schoonmaken, anders kun je het inderdaad niet lang laten staan.
maar alcohol helpt daar een beetje tegen. Dus dan kon je het langer drinken. De Romeinen gebruikten wijn. Dus ja, dat was prima.
Ja,
Maar
hetzelfde doe je eigenlijk met eten. Als je het zuurkool maakt, zeg maar.
ja.
Je kool gaat niet eeuwig mee, maar als je het zuurt, dan vinden bacteriën het niet meer zo lekker. Nou, dan blijft het langer goed.
Nou, ze hadden ook hun eigen leger.
Oh, ja.
En daar hebben we wel wat over gehoord natuurlijk. Maar laten we het even hebben over het leger zelf, weet je. Als je naar de Kushieten kijkt, waar zij heel goed in waren, is boogschieten. Dat werd natuurlijk wel veel gedaan, want ja, je moest jagen. Dus dat werd eigenlijk veel gedaan. Maar de Kushieten die waren er dus echt, ja, die stonden er dus echt onbekend. Van, oh ja, ze hebben goede boogschutters en die gebruikten ze ook veel.
Ja, gaaf.
Het lijkt erop, de bronnen, die lijken erop dat de bogen tussen 6 en 7 voet lang waren. Nou, dat zijn best wel grote bogen, die zijn zo groot als wij ongeveer. Ja, ik ben iets van 6 feet. Dat is 33 centimeter in een voet. Dus ga uit van tussen de 2 meter ongeveer. Ja, daar ongeveer. Maar ze hadden ook composite-bows. En dat zijn van die terugbuigbogen. Je hebt zo'n eigenlijk een boog en die buigt. Dat is één stuk en die buigt maar één kant op. Maar je hebt ook bogen en die buigen eerst één kant op en dan krullen ze een andere kant op.
Ja, dat is bijna een soort de cijfertje 3, dat je zo'n boogje en dan loopt hij wat recht en dan loopt hij naar buiten en dan loopt hij naar binnen. Een soort kringeltje.
Het wordt gemaakt van horen en hout en pees. Ja, het is met. Er is een techniek voor. Die heb ik helaas niet bestudeerd, maar je moet heel veel verschillende dingen, stukjes hout op elkaar plakken en bij elkaar zetten. Het is niet pak een stuk touw en een grote tak en dan maak ik een boog. Dat kan ik je wel
Nee,
vertellen.
ja. Je moet wel echt een goede tak hebben die
Ja.
meebuigt. En dan heb je inderdaad een simpele boog. Maar als je een effectievere wil, dan ben je wel even bezig.
En een strakke pees, dus ja, het was niet makkelijk. Hun bogen werden vooral gemaakt, volgens Herodotus weer, van voorgemaakt palmhout. En hun pijlen maakten ze van riet.
Van niet, oké. Okay.
Ja,
Het klinkt
en.
niet heel stevig, maar ja, er zal vast wel, het zal vast wel hebben gewerkt.
Ja, dat denk ik wel. En. Ze waren ook best wel slim, want hun pijlen waren vaak in gif gedoopt. Dus dat is een daadwerkelijke techniek. Dat deden ze echt.
Ja, het klinkt pijnlijk, ja.
Ze stonden er dus echt onbekend dat ze gewoon heel goed konden schieten. En er staat hier dat bij een slag die ze tegen de Perzen hebben gevoerd. Schoten ze niet alleen heel veel persen dood, maar ze gingen dus ook gewoon voor headshots.
Oh ja.
Ze gingen soms voor het gezicht of de ogen van bepaalde Perzische krijgers. Dus we denken, er wordt altijd gezegd van, oh ja, als je een boog hebt, dan kan je makkelijk op iemands hoofd schieten. Dat is niet zo. Maar de Kushite die konden het dus wel.
Ja, ja, oké, want je zegt mikken is gewoon best wel lastig. Maar het zij waren zo goed in mikken dat ze gewoon echt op het hoofd konden mikken. En ja, en het hoofd is wel wat kleiner. Dus om dat te raken, dan zit je gauw mis. Ik denk dat het handiger is om op een lichaam te mikken.
Mm-hmm. Want dat, een hoofd, je moet voorstellen, dat heeft een schedel. Mm. Er is een kans dat een pijl afketst. Het is niet heel groot. Ga alsjeblieft niet een test doen. Oh, ik blok een pijl met mijn hoofd. Doe niet. Ze gaan er over het algemeen doorheen. Maar er is een kleine kans dat hij in een hoek komt en dan petst hij er nog af. In een lichaam blijft hij gewoon steken en dan raakt hij wel een darm of een maag of weet ik veel wat. Je hart, ook leuk. Mm. Ja, dan ga je hartstikke dood.
Ja.
Het ging toen langzamer, maar dan ga je best wel dood.
Yeah.
En dit is wat erover werd geschreven.
Gaaf.
So from the battlements, as though on the walls of a citadel, the archers kept up with a continual discharge of well-aimed shafts, so dense that the Persians had the sensation of a cloud descending upon them, especially when the Kushites made their enemies' eyes the targets. So unerring was their aim that those who they pierced with their shafts rushed about wildly in the throngs with their arrows projecting from their eyes like double flutes. Wow, sommige mensen die kunnen best wel goed...
Ja, mooi geschreven.
Dit is best een coole... aan de andere kant van de die niet heel leuk klinkt eigenlijk.
Ja, het is monsterlijk, maar het klinkt...
Ja, het klinkt best wel cool, ja. Like music in my eyes. The sound of Kushite arrows stuck in the eyes of the Persians.
Mm-hmm.
Maar ze hadden ook belegeringswapens.
Ja, oké.
Ja. Ze hadden echt van die torens, weet je wel, van die belegeringstorens, en daar komen ze dan op. En die waren best wel goed, want dan zet je gewoon boogschutters op.
Mm-hmm.
En dan val je gewoon zo in staat binnen.
Ja. Ja, je moet op de een of andere manier die muur over. Ja. Dus een laddertje, dan ben je nogal open en bloot. Dus je een soort torentje maakt met een laddertje erin. Ja, dat werkt wel, hè.
Mm-hmm. Ja. En ze hadden ook, er wordt minder gezegd over de infanterie, maar de Meroïtische infanterie die tegen Rome vocht, wat hier staat, die hadden schilden van huid. Dus echt van zo'n koe dat je over een frame van takken, denk ik, spande.
Mm-hmm. Yeah.
En dan had je knuppels. Handbijltjes staan hier. En speren.
Ja, tuurlijk.
En zwaarden. En wat hun zwaarden waren, dat weet je natuurlijk niet. Want een zwaard, ja, dat is een stuk metaal waar je mee kan snijden. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen zwaard. Ik weet niet hoe een
dan is misschien krom, of misschien juist heel lang, of misschien juist heel kort.
Misschien juist recht, weet je. Hmm. Weet je? We denken altijd dat andere culturen hun zwaarden krom hadden, maar ik weet het niet.
Hmm.
Hier staat een kort zwaard. En het was een recht zwaard. En het was aan één kant was het scherp. Zwaarden zijn niet altijd aan elke kant scherp.
Nee, het is veel werk. Ja, als je heel veel zwaarden moet maken, moet dan ben je best wel aan bezig. Slim maken, ja.
En dit waren dus hakzwaarden, weet je. Daar steek je niet makkelijk mee. Maar racht je gewoon iemand dood mee.
Ja, precies.
Maar je had dus ook lansen. En ja... En sommigen hadden hele grote, lumetten erop.
Mm-hmm.
En nou ja, denk aan een naginata, denk ik dan.
Mm-hmm, yeah.
En hellebaarden hadden ze ook al een soort van. Dus, maar ja, daar denken ze dat ze misschien ceremonieel waren.
Oh, oké. Okay. Ja, okay. Omdat het ziet er gewoon mooi uit.
Ja. En ja, ze hadden geen pansen. Dat viel op.
Is te warm voor een panzer.
Ik denk het wel, ja. Was niet heel fijn. Of misschien wilden ze juist licht zijn. Weet je weet het niet. Lichte troepen. Ze hadden wel sommige in de middelalterse periode hadden ze ook strijdwagens. Maar
Oké.
hoeveel, dat staat er niet echt in, hoe vaak.
Cool.
Ja, en sommige krijgers en de leiders, en dat zijn dan de rijken, die hadden wel pansen, maar dat was ja, gewoon leren pansen, gewoon een borststuk. En heel af en toe werden er ook olifanten gebruikt in de oorlog.
Oké.
Dus dat gebruikten ze ook. Gebruik geen olifanten,
Nee, ze niet.
alsjeblieft. Nee, het is niet aardig. Olifanten willen niet vechten. Paarden eigenlijk ook niet.
Nee.
En als je wil vechten, doe dan lekker zelf. Maar ja, dus dat werd af en toe gebruikt. En tegen Rome trouwens, staat hier. Dus dat is cool.
Ja.
Ja, ze lijken een marine te hebben gehad, maar daar weten we niet heel van. Het werd meestal, ja, je nam ze in of je zette je troepen erop. Dat is wat we ervan weten.
Oké.
En dan komen we bijna bij het einde, helaas. Ik wil het nog even hebben over de architectuur.
Oh ja.
Want Kush zat naast Egypte. Dus ze namen heel veel over van Egypte eigenlijk.
Ja.
En je hebt dus ook de piramides van Meroë. En dat
Ja.
zijn kleinere piramides. Zijn niet klein hoor.
Nee, ze zijn best groot.
Met een soort van tempel eraan vast. En een tempel ernaast. Dus dat was de
Maar
hoofdstad.
ook niet alle Egyptische piramides zijn groot. Er zijn natuurlijk een paar
Nee.
grote. De meeste
En dat
zijn
zijn de
vrij klein.
bekendste. Ja, vergeleken, maar nog steeds.
Ja, het is gewoon een gebouw, het is
Dus
gewoon een ding. Ja, zeker.
ja, en ze hadden hun tempels voor hun geloof dan, hè. Dus ja, ze hadden echt hun eigen manier van bouwen. En ze hadden een bepaalde metseltechniek.
Oh ja. Het is natuurlijk
Dus
ook erg onderhevig aan wat je in de buurt hebt. Ja, je gaat niet van leisteen maken, want je hebt geen leisteen. Ja.
nee. En ze hadden ook hun eigen begraafplaatsen.
Oké.
Bijvoorbeeld de koninklijke begraafplaats in El Kuru. Ene Kashta en Pije en Tantamani en Shabaka en andere koninginnen zijn daar begraven in El Kuru. En in de piramides van Gebel Barkal was een begraafplaats.
Oké.
En in Nuri had je ook een koninklijke begraafplaats. Dus Taharga en Adlan Nersa, die zijn in Nuri begraven. En natuurlijk de piramide van Meroë waren ook een begraafplaats.
Mooi.
En daar werden, ja, die werden waarschijnlijk gemaakt tussen 720 en 300 voor Christus.
Oké.
Ja. En ja, dit was Kush. Het
Ja.
koninkrijk Kush. Ik moet zeggen, het is een hele eigenlijk op zichzelf vaststaand landje eigenlijk. Het is niet iets per se een land met een ja, dat echt in de wereldgeschiedenis naar voren komt, omdat het eigenlijk op zichzelf bouwt een beetje. Maar het is wel een heel machtig land met zijn eigen cultuur en zijn eigen gebruiken. En ze hebben ook met de Romeinen onderhandeld. En de Romeinen, die kennen we. Nou, die kennen heel veel mensen natuurlijk.
Ja, zeker.
Dus het is een cultuur waar we eigenlijk ja, totaal niet van weten, weet je. En in Afrika is dat wel minder hoor. Daar is Kush wel echt bekend. Zeker in Soedan,
Ja.
denk ik. Maar we denken zoveel over oh, de Romeinen of de Grieken of de Macedoniërs of de Amerikanen uit de Tweede Wereldoorlog. Allemaal machtige landen. Het Verenigd Koninkrijk. Misschien zelfs de samurai soms. Heel af en toe de Mongoolse horden. Maar er zijn zoveel culturen waar je gewoon niks van hoort.
Nee,
Omdat het voor ons niet belangrijk is.
het is natuurlijk ook wel veel, hè? Want we weten dan misschien wel een beetje over de Perzen, dat ligt er dan naast. En de Egyptenaar, dat ligt er dan boven. Ja, hoeveel culturen wil je bespreken? Het is op een gegeven moment ook gewoon te veel. Ja. Maar ik vind het wel mooi om dit zo een beetje te zien, inderdaad. Dan nu geologisch begrijp ik, geografisch begrijp ik nu wat beter waar we zijn. Ja. En wat ze aan het doen waren. Dat is wel heel leuk.
Ja, en daarom vind ik dit zo fijn. Want ik mag praten over wat ik wil. En gewoon mensen meenemen in dingen die we niet heel erg weten. Want ik heb in mijn geschiedenisles überhaupt weinig geleerd over de oudheid, maar zeker niks over Kush.
Nee, nee. Ja, dan moet je het zelf tegenkomen. Misschien in een tijdschrift of toch op internet of wat dan ook.
Ja, misschien af en toe als ze het over farao's hebben.
Mm-hmm. Ja.
Of piramides komt het misschien wel af en toe naar voren, want er was wel heel veel te vinden hoor op internet over Kush.
Ja, dat is wel fijner dat we het zo hebben. En waarschijnlijk zijn er een hoop encyclopedieën waar je zoiets wel in kan vinden.
Ja.
Ja, je moet dat een beetje zelf onderzoeken.
Heel veel Afrikanen die vinden het dus echt een teken van macht, Kush. Echt een stad dat belangrijk is. Net zoals wij naar de Romeinen kijken, denk ik, was het koninkrijk Kush.
Mm-hmm.
Was voor Afrikanen vrij belangrijk. Dus ja, het is wel leuk om daarover te horen. Want
ja, en ik hoor het vaak als Nubië trouwens. Hè? Mensen zijn wel heel trots op hun land Nubië.
Ja, en ja, Nubië en Kush. Ja, het is een beetje lastig, want in sommige bronnen wordt er gezegd van ja, Nubië, dat werd gezegd door de Egyptenaren. Maar Kush werd gezegd door de Egyptenaren. Het is een beetje lastig. Middelen.
Ja.
Maar ja, Peter, dit was een beetje in vogelvlucht de geschiedenis van Kush. Mocht ik dingen fout hebben, hè, want als wij Sudanese luisteraars hebben, hoor ik het graag. Want dit is echt niet iets waar ik heel veel verstand van heb. Alleen omdat ik er onderzoek naar heb gedaan, weet ik er wat van.
Ja.
En het is dan een naam die je af en toe tegenkomt, weet je. En dit leek mij heel interessant, omdat heel veel mensen spraken er goed over. Maar je hoort er vrij weinig over.
Ja.
Maar verbeter me, weet je.
Ja, ik zeker. En je mag ook langskomen. Ja. Dan mag je de verdieping eraan toevoegen.
Ja, doe jouw zegje als jij meer weet over de veldslagen en de slagen en de oorlogen die de Kushieten hebben gevochten, vertel het me.
Ja, wij zijn hier voornamelijk vanuit onze interesse. We vinden het gewoon ontzettend leuk.
Ja, en het gaat om de lol en daarom vind ik dit leuk, weet je.
Ja.
Hierover leren was voor mij ontzettend interessant, omdat ik echt geen idee heb wat dit is, weet je. Ik lees heel vaak over de Grieken en hun coole oorlogen tegen de Perzen die ze weer eruit hebben
geperst.
uitgeperst, ja. En dan, dit is iets heel anders. En hier de Kushieten waren ook een stelletje vechtjassen, als ik het zo lees. Maar ze hadden wel hun eigen ding.
Ja, heel gaaf, Kirsten.
Ja. Dus dit was de geschiedenis van Kush.
Ja,
of Meroe. Of Nubië. Dus Peter, dankjewel voor het luisteren.
Ja, luisteren.
Beste luisteraars, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.